In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 90ste psalm. En daarvan de versen 4 en 7. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En ook het 7e vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Keer weder, Heere, uw gunst, kom ons te sta. Hoe lang ontzegt uw knechten uw gena? Het 4e en het 7e vers van de 90ste psalm. willen verder lezen in het profetenboek Zefanja, waar we vorige week gebleven waren in hoofdstuk 1. Het 14e vers lezen we door tot en met hoofdstuk 2, vers 3. De schriftlezing Zefanja 1 vanaf vers 14 tot en met vers 3 van hoofdstuk 2. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we het eerste vers van de 43e psalm. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten, maak mij vrij van hen die vol achtlistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en uw geheiligd zij, vers 1 van 43.
De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende, de stem van de dag des Heren. De held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als blinden, want zij hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heeren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewisselijk. Een haastige, met al de inwoners, deze lands. Doorzoekt u zelf een nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk dat met gelust bevangen wordt, eer het besluitbare, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toren over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toren des Heren over uw lieden nog niet komt. Zoekt den Heren. Alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heren. Dan volgt nu de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende. De rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Dus vanaf het 14e vers van hoofdstuk 1 tot en met het 3e vers van hoofdstuk 2. We willen met elkaar gaan zingen uit de 85e psalm. En er staat op het bord alleen maar het 4e vers. Maar het is het 2e en het 4e vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. En ook het 4e vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Het 2e en het 4e vers van de 85e psalm. En straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven.
Thank you.
Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 71ste psalm. Het tweede vers: wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Vers 2 van 71, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hij was een beruchte crimineel die veel misdaden op zijn geweten had. En jarenlang was hij een van de meest gezochte personen. Met een zak vol geld was hij gevlucht naar een land in Zuid-Amerika. Hij had daar een andere identiteit aangenomen. En hij leefde er als het ware als een vorst. Hij waande zich er veilig en dacht dat hem daar niets kon overkomen. Het bleek echter valse hoop te zijn. Want Interpol was hem op het spoor gekomen. En op een morgen stonden ze met een grote politiemacht voor de oprijlaan van zijn huis. En hij wist het. Nu ben ik erbij. Verzet bieden heeft geen enkel nut. Het zou slechts leiden tot een enorm slagveld waarin hij het toch zal verliezen. Het enige wat hij kon doen was zich overgeven. Misschien zal hij dan gespaard worden voor die kogelregen. En misschien zal hij dan het doodsvonnis niet ontvangen. Op een bepaalde manier moest ik aan dat verhaal denken bij het lezen van ons schriftgedeelte. Want daarin zien we toch dat het net zich steeds nauwer sluit om de inwoners van Jeruzalem en om het volk van Juda. De rechter staat voor de deur. En het oordeel is onontkoombaar. Verzet bieden heeft geen enkele zin. Het enige dat rest is zich overleveren en uitleveren aan de Heere. Wie weet, hij mocht zich wenden en zijn genade bewijzen. En dat is toch de klem die ligt opgesloten in ons schriftgedeelte. Niet alleen voor de inwoners van Juda en van Jeruzalem, maar ook voor ons. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema: zie, de rechter staat voor de deur. Drie gedachten. De dag des oordeels, de dag der zaligheid en de dag der verberging. Zie, de rechter staat voor de deur. De dag des oordeels, de dag der zaligheid, de dag der verberging. Zefanja, wat moet je nou met die profeet? Het lijkt wel alsof hij alleen maar bang wil maken. In de achterliggende verzen heeft hij al gesproken over Gods oordelen. We hebben dat vorige week gehoord. En nu doet Zefanja dat aan het einde van hoofdstuk 1 opnieuw. Is er dan geen hoopvoller boodschap? Is er dan geen evangelie? Want een geweldige beklemming ligt er toch opgesloten in dit eerste hoofdstuk van dit profetenboek. En zo'n indringende oordeelsprediking staat ons toch eigenlijk helemaal niet aan. Wij horen liever wat anders. Een blijmoediger woord. Een vrolijker boodschap. Een vertroostende prediking. Een helder evangelie. Toch moet Zefanja dit oordeelswoord wel brengen. En het gaat daarbij op het scherpst van de snede. Dat moet wel, want zo begint de schriftlezing van vanmiddag. Die grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastig. We komen dat begrip, de dag des Heren, ook tegen bij andere profeten. bij Joël in het tweede hoofdstuk, bij Amos in het vijfde hoofdstuk, bij Malachi in het laatste hoofdstuk, bij de profeet Jesaja in het dertigste hoofdstuk, in het dertiende hoofdstuk. Dat begrip, de dag des Heren, dat komt dus veel voor bij de profeten. En dat wijst op een ingrijpen van God in de geschiedenis. En soms beperkt zich dat tot het volk van Israël alleen. Maar soms is het ook breder gericht op heel de wereld. Soms gaat het om het komen van God in de nabije toekomst. Maar soms kan het ook gaan op het ingrijpen van God in het wereldgebeuren in de verre toekomst. Als Zefanja spreekt over de dag des Heren, dan bedoelt hij daarmee Gods rechtvaardig oordeel. En dat wordt uitgevoerd in de komst van die dag des Heren. En iets daarvan zien we vervuld worden in de val van Jeruzalem. En in de wegvoering van de inwoners van Juda in ballingschap. Daarin komt de Heere toch om zijn volk te straffen voor hun zonde. Maar die oordeelsdagen in het Oude Testament, die zijn voorlopers van de grote dag des Heeren. Dat is de dag der braken. Dat is die grote en doorluchtige dag des Heeren. Dat is de dag van de toorn van God en van het Lam. En van die dag lezen we eigenlijk bij alle apostelen. Bij Paulus bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen, als hij daar spreekt over de dag van Jezus Christus. Maar we lezen het ook bij Petrus. 2 Petrus. 2 Petrus 3, 10e vers, waar het staat: maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Ook Johannes spreekt erover in Openbaring 6. Want de grote dag zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? Die dag des Heren waar de profeet Zefanja van spreekt, heeft dus ook degelijk een eschatologische spits. En het heeft meerdere vervullingen. Niet alleen de verwoesting van Juda en Jeruzalem door de Galdeeën, maar daarachter ook de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Maar nog verder daarachter de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Op deze dag zal de Heere zijn macht en zijn majesteit tonen. Op deze dag zal de Heere afrekening houden met zijn vijanden. U denkt misschien dat het zo vaak niet zal lopen. Die dag, die is toch heel ver weg. We zijn immers al duizenden jaren verder na de profetie van Zefanja. Nog steeds is die dag niet gekomen. En u denkt, het zal mijn tijd ook wel duren. Als u zo denkt, beseft u niet hoe gevaarlijk dat is. En heb je niet door dat je daarmee jezelf ook voor de gek houdt? En daarom moet de profeet het nog een keer benadrukken. Als hij het zegt, die dag, die is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De profeet die slaat alarm. Alsof hij daar staat bij een brandend huis. Brand, wegkomen. Of als hij daar staat bij een dijk die dreigt door te breken en dat roept: jullie moeten hier alle weg eer het watervloed jullie treft. Die grote dag des Heren is zeer nabij. En de profeet, die jaagt schrik aan, zodat niemand van hen zich kan verbeelden dat hij die oordeelsdag wel zou kunnen ontlopen. En in levendige beelden met aangrijpende taferelen schildert ze van je uit wat er die dag zal zijn. En zegt hij, zelfs de held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dan laat toch wel zien hoe erg die dag zal zijn. Kijk, het is begrijpelijk als op zo'n dag de kwetsbare vrouwen en de kleine kinderen in paniek zouden raken. Maar hier staat dat zelfs de moedigste held zou schreeuwen van angst. Nou, zo'n held was best wel wat gewend. Die heeft gevochten in oorlogen. Die heeft strijd moeten leveren. En hij heeft vele scènes ook gezien op het slagveld. En zo'n held, die ging voor niets en niemand uit de weg. Op die dag des Heren zal zelfs de dapperste man de moed in de schoenen zinken. Hij zal terugschrikken en terugdeinzen. Hij zal roepen om hulp en schreeuwen van angst. Elke stoerheid verbleekt op die dag. En elke bravoure verdwijnt op die dag. Want deze dag zal een verschrikkelijke dag zijn. Angst aanjaagt. Verpletterend. Kijk, soms zijn er van die dagen waarop ingrijpende rampen gebeuren. En we herinneren het ons nog. Als er ergens een aardbeving is waar velen omkomen. De Twin Towers in 2001 die instorten. Als we de beelden hebben gezien in de achterliggende week over de ramp die Limburg, België en Duitsland trof. Dan kun je er verbaasd en ontzet over zijn. Maar deze dag zal het alles ver overtreffen. Het is een dag zonder lichtpuntje. Het is de dag van wraak waarop de hemel en de aarde zullen vergaan. En met 6 verschillende benamingen onthult de profeet iets van deze dag. Het begint in vers 15. Het is een dag der verbolgenheid, dat is het eerste. Een dag der benauwdheid en des angst, dat is het tweede. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. En het vijfde, een dag der wolken en der dikke donkerheid. En het zesde, een dag der bazuin en des geklangs. Allereerst dus een dag der verbolgenheid. En dat wijst op Gods toorn. In zijn toorn zal de Heere zijn straffen uitgieten. En hij is zo verbolgen over het ongeloof en de ongehoorzaamheid van zijn volk, dat hij hen zal straffen. Een dag der benauwdheid en des angst. Het zal zijn als onder het puin bedolven, happend naar adem, naar lucht. Men kan geen adem meer halen. En het geeft het constante gevoel van te stikken. En grote angst neemt iedereen in beslag. Er breekt overal paniek uit. Terwijl men nergens uitkomst ziet. En het is ook een dag van woestheid en verwoesting. Eigenlijk zijn dat twee woorden die hetzelfde betekenen. Het vruchtbare land, Kanaan, zal worden tot een woestenij. Waar alles prachtig was opgebouwd, wordt het in één klap omvergeblazen. En verandert alles in een grote chaos. Niets blijft meer staan. En een dag der duisternis en der donkerheid. geen straaltje licht. En er hangt een inktzwarte duisternis, waarin nergens een straal van hoop zal schijnen. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Dikke wolken die hangen er voor de zon. En het zal er extreem dreigend uitzien. Op klaarlichte dag valt er een dikke donkerheid over de aarde. Onweer en bliksem. Ja, het kan angstaanjagend zijn voor mensen. En zeker als ineens midden op de dag het donker wordt en eigenlijk de orde van de dag verstoord wordt. En er overal duisternis en donkerheid hangt. Het is alsof alle lichten uitvallen. En ineens niets meer kan zien. Je kunt het haast niet voorstellen. Maar dat het ineens dan alles donker is en een paniek uitbreekt. Ik hoorde eens van een gemeente in het midden van het land dat daar in een avonddienst in de wintermaanden, in een kerk waar meer dan 1000 mensen zaten, ineens het licht helemaal uitviel en niks meer te zien was. En grote paniek zich meester maakte over de mensen. Kunnen we ons dat toch voorstellen als het ineens helemaal donker wordt? En tenslotte een dag der bazuin en des geklangs. Als de inval van de vijand begon, werd op de bazuin en op de trompet geblazen om alarm te maken in de stad. Het was het teken dat de strijd begon. En onder luid geschreeuw werden de steden aangevallen. Normaal gesproken bieden dan de vaste steden, de vestingsteden, met die hoge hoeken, de torens, die aan de hoeken van de kastelen of van de steden staan, die bieden de verdedigers de beste kansen om de vijand tegen te houden. Maar als God in zijn toorn komt, is daar niets tegen bestand. Al zijn die steden nog zo beschermd, toch zal op die grote dag de vijand er dwars doorheen breken. Alle beloften waarmee God tot zijn volk kwam, zijn hier ineens veranderd in bedreigingen. En op die dag is er geen blijde boodschap meer. Hoe dikwijls kwam de Heere niet met een verblijdend en een vertroostend woord. Verblijd, verheugd, want ik ben de Heere uw God. Heb goede moed, want ik ben met u. Of vrees niet, want de Heere uw God is met u alom waar je heen gaat. En dat gaf moed om verder te gaan. En dat wierp toch licht op een duister pad. Maar nu is het allemaal weg. Nu zegt de Heere wat anders. Het is eigenlijk zo'n aangrijpend woord, het begin van vers 17. Zullen we nog eens naar moeten kijken? Want God zegt dat. Hoe aangrijpend. En ik zal de mensen bang maken. Steeds had God gezegd, vrees niet. Maar nu klinkt daar wat anders. Ik zal de mensen bang maken. Calvijn vertaalt het zo, ik zal de mensen in het nauw drijven. Door middel van het gericht zal de Heere de mensen in paniek brengen. En die bange mensen die weten geen uitweg te vinden. Het is als met het ineenstorten van een groot winkelcentrum. De mensen, ze zien de muren bewegen en vallen. En elke uitweg wordt afgesloten. Ze kunnen geen kant op. En grote angst overvalt hen. En de mensen, zo zegt vers 17, die zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd. Ze zullen als een blinde rondlopen. Verbijsterend. Ze zullen geen weg meer weten, maar als een blinde rondtasten. Waar moet ik heen? Waar kan ik naartoe? En zo zal het zijn, omdat ze tegen de Heere hebben gezondigd. En daarom gaan ze hun ondergang tegemoet. Omdat ze zich goddeloos hebben gedragen tegenover God. Is dat geen aangrijpend beeld? Zij die als goddelozen hebben geleefd, zullen als blinden wandelen. Altijd levend in de duisternis. Altijd levend in gevaar. Altijd zonder gids te moeten gaan. Geen troost in dit leven. En geen uitzicht als het sterven wordt. Ziet u wat het gevolg is? Als je in dit leven tegen God ingaat en zijn geboden moedwillig overtreedt. Dat leidt tot een leven vol paniek. Altijd op de vlucht. Voor jezelf, voor God, voor het gericht. Begrijp je hoe dwaas een leven in de zonde is? Er blijft niets van je over. En hun bloed zal vergoten worden als stof. En hun vlees zal worden als drek. Nee, dit oordeel kun je ook niet afkopen. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid. Het gebeurde in die tijd wel eens dat als een stad belegerd werd door een sterk leger, dat geprobeerd werd met goud en zilver het leger over te halen om zich terug te trekken en de stad te sparen. Maar als die grote dag des Heren komt, zal dat niet gaan. Alle hulpmiddelen blijken dan ijdel te zijn. En goud en zilver baten niet als de Heere komt in zijn toorn. Het komende oordeel is niet af te wenden met materiële middelen. Hoe rijk je hier ook bent, die rijkdom baat niet in de dag van Gods gericht. Als de maat van een ongerechtigheid vol is, zal zijn wrekende gerechtigheid hen overmeesteren en zal hij aan hen een einde maken. Door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewisselijk een haastige, met al de inwoners deze lands. De Heere zal een einde maken aan hun goddeloosheid. Voelen we de klem hiervan aan? Van uitstel komt geen afstel. En slaap nu ook maar niet in met een beroep op Gods langmoedigheid, hopende dat het allemaal wel met een sisser zal aflopen. Want Zefaja maakt duidelijk, dat zal zo niet zijn. God maakt een einde aan de gruwelijke zonde die hem tergt. En zeer spoedig, gewisselijk, een haastige met al de inwoners deze lands. Hij komt met haast en hij staat als het ware al bij u voor de deur. Zie, de rechter komt. En het gericht is niet meer te ontlopen. Niet voor de inwoners van Jeruzalem. Niet voor de mensen van Juda. Niet voor ons. De dag des oordeels. Maar, en dat is onze tweede gedachte, ook de dag der zaligheid. Want we zien het gebeuren, de Heere die zijn hand opheft. En nu komt die laatste slag. Bloed en vuur zal komen. En het einde is daar. Siddering en ontzetting dat voelbaar is. Een intense stilte die er hangt. Wachtend op de definitieve slag. Maar dan voltrekt zich tussen het einde van hoofdstuk 1 En het begin van hoofdstuk 2, een wonderlijke wending. En het zit eigenlijk in twee woordjes. Twee woordjes die in vers 2 ook worden herhaald. Nog niet. Terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over uw lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heeren over uw lieden nog niet komt. Het zijn de twee heerlijkste woorden in het licht van het naderende oordeel. Ja, toch nog licht. Toch nog evangelie. Zefanja doet niet aan bangmakerij, maar hij roept op om Gods toorn te ontvluchten. Het is nog de dag der zaligheid. Er is nog genadetijd. We leven nog in het heden der genade. En in die twee woordjes ligt Gods ontferming en Gods langmoedigheid toch opgesloten. Kijk, stel je voor, jongens en meisjes, het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar dat je meerdere keren gewaarschuwd bent. Je vader zei tegen je, als je dat nu nog eens een keer doet, dan zul je de gevolgen merken en dan krijg je flinke straf. En opnieuw ging je in de fout. Je beseft van ja, die straf die krijg ik. En die kan ik nou niet meer ontlopen. Je hoort hoe je vader binnenkomt. En je vreest die straf te krijgen. Maar als hij binnenkomt en het woord neemt, zegt hij wat anders tegen je. Nog niet. Je krijgt nog één kans. Zo hier die twee woordjes nog niet. Nog niet. Liefelijke klanken vol van evangelie, te midden van een welverdiend oordeel. Nog niet. Hoge tonen, die spreken van Gods langmoedigheid over halstarrige zondaar. Nog niet. Het kloppende hart van Gods ontferming is daarin toch hoorbaar. Nog niet. Een heerlijk woord van Gods langmoedigheid en Gods genade. Voelen we het aan? God die zijn rechtvaardige oordelen aanzegt. De Heere die je wijst op de komende dag van zijn toorn. In alle ernst wordt je voorgehouden. Het naderende gericht van God. Wie zou daar niet vrezen? Wie zou daarvoor niet willen wegvluchten? Want het is naar recht als hij je voor eeuwig bij je vandaan zou stoten. En je hebt het verdiend om verpletterd te worden door zijn toorn. Je hebt jezelf het oordeel van God waardig gemaakt. Echter, nog niet. Ja, het besluit tot het gericht is genomen. Het gerichtsbesluit staat vast. Maar het is nog wachten op de uitvoering daarvan. Kijk maar in vers 2 het begin. Eer het besluit baren. De Heere heeft het besluit genomen. En dat staat vast dat hij komt om te oordelen. En wat God besloten heeft in zijn raad, staat vast. Maar zoals het baren van een kind niet direct plaatsvindt na de ontvangenis, zo vindt de voltrekking van het gericht niet direct plaats na het gerichtsbesluit. En zie je dat je nooit mag schermen met Gods besluit. Ja, want dat doen sommige mensen wel. Misschien zitten ze er hier ook wel. Die zeggen, ja, God heeft in zijn raad al lang besloten wie er zalig wordt en wie er rampzalig wordt. En er is toch niks meer aan te doen, want het besluit staat vast. Dus als God over hen zou hebben besloten dat hij hen zou verdoemen, ze niks meer gaan te veranderen. Spreek zulke taal alsjeblieft niet. Want het is niet naar de schrift. Want al is Gods besluit genomen, er is nog het heden der genade. En er is nog een vandaag, waarin er een ontkoming is aan het gericht van morgen. En zijn langmoedigheid wil nog tot bekering brengen. En hij wil nog genade bewijzen. En daarom voltrekt hij het oordeel nog niet. Er is nog genadetijd. Er is nog tijd waarin zondaren de toekomende toorn kunnen ontvluchten. En daarom klinkt die laatste profetische oproep tot bekering en tot boetedoening. Ernstig, zeker, ook welmenend. Ze van je houdt het volk voor, doorzoek uzelf nauw. Ja, doorzoek nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Deze oproep die komt dus tot een lusteloos volk. Ook wel vertaald met een schaamteloos volk. Ja, Zephania legt daarmee wel pijnlijk de kwaal van het volk bloot. Dit volk heeft geen verlangen naar God. Ze zijn apathisch. Ze vinden het wel best. Het interesseert hen allemaal maar bar weinig. Ze geloven wel en ze zien wel hoe het met hen afloopt. Dat is aangrijpend als dat van u, van jou of van mij zou moeten worden gezegd. Een lusteloos volk. Niet koud, niet heet, maar lauw. Zitten er daarvan vandaag de dag ook niet velen in de kerk? We geloven het wel. We laten het over ons heen komen. De hel verschrikt niet. En de hemel verkwikt niet. Er is geen verlangen naar God. En er is geen begeerte om dicht bij de Here te leven. Met u er misschien zo'n een. Een die zich schaamteloos uitleeft in de zonde. Een die zonder verlangen naar God in de kerk zit. Als dat voor u of voor jou geldt, dan zegt de Heere vanmiddag tegen u, doorzoek uzelf nauw, ja doorzoek nauw. Het zijn woorden die vanuit de grondtekst nog niet zo eenvoudig te vertalen zijn. Degene onder ons die de kanttekeningen voor zich hebben liggen, die zien ook dat de kanttekenaren het Hebreeuwse werkwoord vertalen met verzamelen. Wordt meestal gebruikt voor het verzamelen van stoppels of hout. En wie hout verzamelt voor het vuur, die moet dat wel nauwkeurig doen. Je speurt dan rond om te kijken waar er brandbaar hout ligt. Stel je voor, jongens en meisjes, dat jullie in de buurt een kampvuur maken. Misschien gebeurde dat wel in de achterliggende week bij het tentenkamp. En dan wist je dat je voor dat kampvuur ook voldoende hout moest hebben. En dan ga je op zoek naar hout dat geschikt is voor het vuur. En overal kijk je dan of je dat hout ook kan vinden. Nou, zo moeten we nou deze oproep lezen. Het oordeelsvuur van Gods gericht is aanstaande. En nu dient dat volk van Juda en Jeruzalem dient zichzelf te onderzoeken om alles wat brandbaar is, wat dus niet voor God kan bestaan, wat zondig is, om dat nou te verzamelen, opdat dat in het vuur zou worden geworpen. Dit is dus een oproep, een opdracht tot zelfonderzoek. Speur uw hart na. Overleg in je geweten. Ga je gangen nou eens na. En bedenk nou eens wat er ligt. op uw levenspad. En onderzoek nou eens je leven om te ontdekken de zonden die daar liggen. Die voor God niet kunnen bestaan. Waardoor je God hebt boos gemaakt. En zijn toorn over je hebt afgeroepen. Want als de Heere met ons twist, dan doet hij dat opdat wij onszelf nauw zouden onderzoeken. En wat wordt er dan bij mij gevonden? Wat zou dan het resultaat zijn in uw en in jouw leven? Zoveel dat dan in het vuur geworpen moet worden. Wat voor God niet kan bestaan. En daarom onderzoek jezelf. Onderzoek je levenshuis. Verzamel al die zonden. En werp ze als brandhout in het vuur. En dan zie je dat die twee dingen samenkomen. Dus doorzoek u zelf nou, maar dan ook, vers 3, zoek den Heere. Want wie zichzelf nou onderzoekt, die vindt in zichzelf niets waardoor hij voor God kan bestaan. En daarom moet je ook niet bij jezelf blijven. Je moet ook niet blijven peuren, spitten en graven in jezelf. Want alles wat je daarin vindt, is enkel brandhout voor het oordeelsvuur. Maar dat nauwe zelfonderzoek, dat leert je nou dat er in jou geen gerechtigheid is. En daarom is dit ook zo noodzakelijk. Zodat je niet langer in jezelf zoekt of van jezelf verwacht. Want die opdracht tot zelfonderzoek leert ons dat er in ons geen goed woont. En dat alles van ons aan de kant geschoven moet worden. Wat van u zelf is, houdt het niet in het uur van Gods gericht. Voelt u, de blik die moet naar buiten. Die zoektocht, die moet niet blijven in jezelf. En daarom, ook dat tweede, zoek de Heere. Want God zoeken, dat is een kenmerk van de ware vroomheid. Maar dan zien we wel dat die opdracht een adres heeft. Zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Wie zijn dat? Zij die hebben leren verstaan dat ze buiten zichzelf hulp moeten zoeken. Zij die bij dat zelfonderzoek in zichzelf niets goeds hebben waargenomen. Zij die hebben leren buigen voor God en leren hopen op Gods genade. De zachtmoedigen, dat zijn de armen. Dat zijn de hulpeloos. Dat zijn degenen die in hun nood zich tot God keren. Dat zijn zij die erkennen dat zij zelf niets hebben waarmee ze voor God kunnen bestaan. Bent u er zo'n een? Bent u nou zo'n hulpeloos die het met uzelf niet meer redden kan? Zo'n arme die van alle hulp en steunmiddelen is afgebracht en het met zichzelf niet meer doen kan? Tot zulke zegt nou Gods dienstknecht Jesaja, zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, zoek gerechtigheid. Nee, die gerechtigheid vind je niet in jezelf. Bij jezelf is alleen maar ongerechtigheid te vinden. En daar is een hart dat niet aansluit op de rechten van God. En daar is een leven dat afwijkt van Gods inzettingen. Gerechtigheid vind je alleen maar in de Heere Jezus Christus. Daarom kom je tot de Heere met die bede. Heer Jezus, ik heb in mijzelf geen enkele gerechtigheid waardoor ik voor God kan bestaan. Maar ik zoek mijn gerechtigheid in u. En ook dat tweede, zoek zachtmoedigheid. En dat woordje zachtmoedigheid staat door tegenover zelfgenoegzaamheid. Het grote gevaar in de dagen van Savanja. Is het ook niet een groot gevaar in onze dagen? We menen onschendbaar te zijn, want wij zijn immers het volk van Gods verbond en wij doen het allemaal nog zo goed. Maar echte zachtmoedigheid is een genadegave van God. Trouwens, die vind je alleen maar bij hem. Die zelf heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Voor die zachtmoedigheid moet je dus ook bij de Heere Jezus zijn. En zo staat Savanja daar ernstig te preken tot dat volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Nog is die dag niet. Er komt nog die oproep tot zelfonderzoek, tot bekering. Tot de Heere te zoeken, de gerechtigheid in Christus te zoeken en de zachtmoedigheid bij de Heere Jezus te vinden. En het is alsof ze van je hen aanspoort, treuzel toch niet langer, want er is haast bij geboden. Want misschien is er dan nog verberging te vinden. Op die dag des Heeren. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De dag der verberging. Want heeft die oproep tot bekering dan nog wel kans van slagen? Heeft het eigenlijk nog wel zin om je om 11:55 tot jezelf in te keren? Je te bekeren van de zonde en terug te keren tot God? Nou, als we verder lezen, dan is het toch wel begrijpelijk dat die vraag wordt gesteld. Want er staat, het slot van vers 3, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Misschien. Moet je daar nou mee doen? Word je nou daarmee naar huis gestuurd? Met een misschientje? Met een wie weet? Met een wellicht? Dat is een wankele basis toch? Maar zo moeten we dat woordje misschien niet lezen. Want die oproep van Savanja klinkt tegen die donkere achtergrond van een welverdiend oordeel. En de ellende van Juda is groot. En het oordeel is verdiend. En er is niets waarom ze aanspraak kunnen maken op Gods genade. Ze hebben alles verspeeld. En geldt het ook niet voor ons? Het oordeel verdient. Daar heb ik het naar gemaakt. Dat heb ik over mezelf afgeroepen. En u en jij toch ook. En elke vanzelfsprekendheid is hier verdwenen. En elk automatisme valt hier weg. Genade? Verzondigd. Verlossing? Ik ben het onwaardig. Behoud voor mij onmogelijk. En in die omstandigheden is dat woord misschien juist een lichtstraal vol van hoop. Het onderstreept Gods almacht en Gods vrijmacht. Denk je maar in, jongens en meisjes, een schoolweek waarin de meester aan het einde van de week iets leuks heeft beloofd, maar wel onder de voorwaarde dat jullie dan wel tot een bepaald punt moesten komen met een aantal opdrachten. Maar de eerste dag ging het al helemaal mis en door je gedrag heb je dat helemaal ook verspeeld. Heel de les waren jullie onrustig en het schoolwerk lag ook stil. En de meester moest diverse keren boos uitvallen. Het leuke uitje, dat zit er niet meer in. En nu moeten jullie allemaal hard aan het werk om die achterstand nog in te halen. Maar aan het einde van de dag zegt hij dan: nou, als jullie nou de hele week zo door blijven gaan zoals het vanmiddag ging, misschien dan. Nou, dan geeft dat woordje misschien toch weer verwachting. Dan doet dat toch ook de hoop oplaaien in het hart. En zo is het hier ook. Dat woordje misschien, dat wil ook de hoop levendig houden. En het vuur van het geloof brandend. De verberging in de dag van het oordeel. Dat is geen vanzelfsprekendheid. En beschutting tegen de winden van Gods gericht is geen automatisme. Het zou slechts onverdiende genade zijn. Maar het is wel mogelijk. Beslist. Hoe dan? Nou, daarvoor moeten we toch naar die bijzondere dag des Heren in het Nieuwe Testament. Waar Jezus Christus getroffen werd door Gods oordelen. Het was voor hem een dag der verbolgenheid. Gods toorn die zich plaatsbekledend ontlaadde over hem. En de Heere deed alle ongerechtigheid op hem aanlopen. Waardoor de eeuwige toorn van God werd samengebald en uitgegoten over hem. God die de zonde straft aan zijn eigen lieve zoon. En het was voor hem een dag der benauwdheid en der angst. Zo kroop hij toch door het stof in die hof. Een zielsbenauwdheid overviel hem. Want hij wist dat achter het Sanhedrin en achter Pontius Pilatus zijn vader stond, die gericht met hem zou houden. En dat deed hem huiveren. Nooit was er een mens zo benauwd geweest als hij. Als hij daar denkt aan die toorn van God die hem treffen zou. De zweetdruppels veranderden in bloed. En het was voor hem een dag van dikke duisternis en donkerheid. Op klaarlichte dag werd het aarde donker. Toen hij daar hing, de Godverlatenheid. De eenzaamheid aan het kruis. Verlaten door zijn discipelen. Verlaten door zijn vader. En zo is hij afgedaald tot in de hel. Waar hij de allerdiepste versmaadheid en angst der helle heeft moeten lijden. En voor hem was er geen misschien. Maar hij moest de toorn dragen. En daarom moest hij lijden. En moest hij sterven. Maar zo is hij de man die een verberging is tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En dat is geen misschientje. Nee, dat is een zekerheid. En dat ligt vast in zijn verzoenend lijden en sterven. Hey, buiten de Heere Jezus Christus vind je geen beschutting in het uur van Gods gericht. Maar wie in Christus Jezus is, die is beschermd tegen het grootste gevaar. En daar is het veilig. O, zoek uw gerechtigheid dan in Christus. O, je vindt het ook nergens anders. Hij heeft volkomen genoeg gedaan aan Gods recht. En hij heeft de wil van zijn vader gedaan. En hij heeft de gekrenkte recht van God heeft hij hersteld in die weg van lijden en van sterven. Ken jij je ongerechtigheid? Zijn naam is Jezus. Onze gerechtigheid. En beseft u dat God rechtvaardig is in zijn richten? Jezus Christus is in het gericht van God ondergegaan. En moet u erkennen dat u voor God niet kan bestaan? Plaatsbekledend heeft Jezus Christus in het gericht gehangen. Zoek zachtmoedigheid. Ook dat is alleen bij de Heere Jezus te vinden. Hij is zachtmoedig. En hij heeft getoond wat het is om een vredestichter te zijn. En wie hem volgt, die zal ook op die weg van de vrede gaan. Zoek uw heil bij Jezus alleen. Alleen in hem is er verberging tegen de wind. En hij is de schuilplaats tegen de opkomende vloed. Begrijpt u waarom Zefanja zo ernstig preekt van het gericht? Een stapje waarom die oordeelsprediking ook zo nodig is. Juist, opdat alles u ontvalt. En opdat je door alles van jezelf heen valt. En opdat je niets meer in jezelf overhoudt. Je als een arm, een ellendig, aan de grond komt. En je de Heere Jezus Christus nodig krijgt. En je aangewezen raakt op zijn middelaarswerk. Ja, zodat Jezus Christus alles voor je wordt. Want alleen achter zijn bloed is er beschutting en verberging. Tegen de stormwinden van Gods gericht. En daarom, zoek uw heil, zoek uw gerechtigheid. Bij Jezus alleen. En zo alleen zult u verborgen kunnen worden. In de dag van het gericht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam toch dank zeggen. Dat gij nog niet zijt gekomen met de toorn des Heeren op die dag des Heeren. Dat u nog tot ons kwam met die oproep om onszelf te doorzoeken. Om dan de zaligheid te zoeken. Buiten onszelf in de gerechtigheid van Christus alleen. Die man die een verberging is tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Geef, Heere, dat we in ons leven niemand anders overhouden dan de Heere Jezus alleen. En dat dat door het zoeken van eigen hart daartoe mag brengen dat we verstaan dat het in Hem ligt en in Hem alleen. En dat we daar moeten zijn en daar ook moeten blijven. Geef dat zo de vrucht van de prediking mag zijn dat ze er zijn, de zachtmoedigen. En de ellendigen die het leren zoeken bij Jezus alleen. Wilt u zo met ons meegaan? Als we onze voetstappen weer hebben te zetten in deze wereld die zuchten kraakt. Dan mogen we u vragen. Wilt u ons daarin leren onze tijd uit te kopen? En dat we onze verberging zoeken bij de Heer Jezus Christus. Gaat u met ons de komende week, wat er van ons wordt gevraagd, waar we ook naartoe willen gaan, wilt u ook bewaren en sparen. We mogen in alle dingen vragen om uw hulp en uw bijstand. Als we hier op Urk zijn of als we elders verkeren, nu of later van de week, gedenkt u en wilt u geven dat in alle opzichten onze hoop en verwachting van u de Heere mag zijn. Zo danken wij u voor uw woord en bidden wij om de zegen daarover. In de wegneming van onze zonde, vraag het in de naam van Jezus Christus, die man die verbergt tegen de vloed en tegen de storm. We bidden het u uit genade. Amen. We gaan zingen uit de 32e psalm, het 4e vers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaren. Thank you. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.